Vondel staat 72, ja. Constant van Huygen staat 120.
Nou, even terug naar de feiten. De pand staat een jaar leeg. Er is een uitreksel van de bevolkingsregister wat dat aangeeft. Notabene ondertekend door burgemeester en wethouders. Kijk, laat me nou, Theo, en dat meen ik serieus, laten we nou proberen gewoon heel nuchter te reageren. We hebben net gehoord dat de burgemeester eigenlijk geen enkel recht had om zijn toestemming te geven dat de mobiele eenheid werd ingezet om dat pand te ontruimen. Dus daar hebben we het even niet over. Ik wilde naar Jo Horn. Partij van de Arbeid. Jo, hoe lang ben jij daar geweest, daar bij de Vondelstraat, als man van de dienst met openbare orde en dergelijke?
Ik ben denk ik alles bij elkaar anderhalf uur in de Vondelstraat geweest. Er zijn een groot aantal mensen in onze fractie. Nee, er zijn een groot aantal mensen in onze fractie actief geweest meteen die avond. We hebben
ik heb er één gezien.
Nou, Keun is geweest. Ik weet bijvoorbeeld dat...
Keun, wie nog meer?
Louis Genet aanwezig is geweest.
En wie nog
ik
meer?
Ik weet dat Eduard de Jong aanwezig is geweest. Ik weet dat Pellenmug een aantal malen naartoe geweest is.
Ja,
nou,
dat was
we hebben onder... Nee, maar het gaat niet om. Het gaat niet om wie er is geweest.
Nou, als grootste partij is toch wel leuk als je mensen aanwezig
zijn. Ja, nou, ik weet ook dat bijvoorbeeld Zinnige alle mogelijke moeite heeft gedaan om proberen tot overeenstemming te komen. Zinnige... Zinnige heeft de punten geformuleerd die zondagmiddag in de commissie openbare orde besproken zijn, waarin heel duidelijk is gesteld dat het pand ongemoeid zou laten. En het is niet zo dat de Partij van de Arbeid geen moeite heeft gedaan om aan deze situatie, deze moeilijke situatie, een einde te maken. Er is heel duidelijk naar gestreefd om oplossingen te vinden. En ik vind het heel belangrijk, een van de belangrijkste punten dat er in een situatie waar het OM vrijdagavond heel iets anders wilde.
Het Openbaar Ministerie,
een afkorting die gebruik je veel in deze stad. Ja. Dat het Openbaar Ministerie, vrijdagavond...
ME wel, maar...
Precies. Het Openbaar Ministerie voor heel iets anders wilde en dat met name de Partij van Arbeid en ook andere partijen, maar de mensen die daar verantwoordelijk waren, de Partij van Arbeid gezegd hebben, dat pand moet niet ontruimd. Er moet in overleg met de krakers in de gemeenteraad een beslissing komen. Nou, ik vind dat een hele duidelijke bijdrage.
Jo Horn zegt dus
mag
dat...
Mag ik iets zeggen nu?
Wacht even, Jo Horn zegt dat de officier van justitie gelijk wilde ontruimen. Want hij zegt ook bij ministerie iets heel anders wilde.
Het Openbaar Ministerie heeft de 24, als ik het goed heb, en vrijdagavond de beslissing genomen om in ieder geval het pand toen te ontruimen. Dat is geen beslissing van de burgemeester geweest. Dat is... Laat herstaan de gemeenteraad bij betrokken geweest. Dat is in verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie geweest. Op basis van bestaande richtlijnen. Die zijn in 76 ook naar aanleiding van...
Nee, maar de burgemeesterdiscussie in de Kamer...
Nee,
ja, ik ga er nou toch komen.
Het is Openbaar Ministerie dat die verantwoordelijkheid genomen.
Nee, ik ga er nu toch even tussendoor. Want het punt wordt omzeild waar het eigenlijk in feite om gaat. Dat de burgemeester toch zijn toestemming heeft gegeven. Dat de mobiele eenheid gebruikt werd op een vrijdagavond. Oh, is dat buiten het medeweten van de burgemeester geweest?
De burgemeester was op dat moment niet in de stad om familiereden. Nee, en het Openbaar Ministerie kan op basis van de wettelijke bevoegdheden op een gegeven moment de politie zelfstandig opdracht te geven. Dat is de structuur van de wet. Ik ben daar niet gelukkig mee, maar dat is zo.
Mijn vraag blijft er staan. Dat is dus buiten medeweten van het stadsbestuur gebeurd.
Nee, dat... Nee, luister nou eens heel
de
even.
De VVD zegt ja en de PvdA zegt nee. Daar
geloof ik helemaal geen pest van gewoon. Geloof ik helemaal niks van. Zou als dat zoiets dan is het ontzettend dom. Is het ontzettend dom
de Partij van de Arbeid zegt ja en de VVD zegt
bestuur. Welk gemeentebestuur laat aan de justitie in zijn eigen stad in een tijd van kookpunthitte zo opereren? Dat is toch je reinste waanzin.
Nee, maar we hebben het een beetje.
Welke officier van justitie doet dat dan? Die man moet ontslagen worden. Die in zijn eigen houtje zo'n escalatie in Amsterdam weet teweeg te brengen. Ik wil namen horen van jullie.
Een eenvoudig,
dus over de essentiële
dingen. Een eenvoudig telefoontje aan de politievoorlichting heeft mij geleerd dat justitie heeft ontruimd op basis van de richtlijnen 77 die zijn opgesteld bij de ontruiming van Kras. Daar hebben wij het ook moeten doen. Die richtlijnen die zullen op tafel moeten komen.
Nou, dat zijn tot nu toe allemaal randverschijnselen geweest die we besproken hebben. We hebben het gehad
de politieke over verantwoordelijkheid,
het...
Verantwoordelijkheid,
even, nou ben ik aan het woord en nou heb ik er wel een aantal dingen te zeggen.
Nou
er is steeds gepraat
we
over
gaan het
overleg.
Kort doen en,
we gaan het kort doen, daar heb ik niks over gezegd. Nee, maar... We hebben het gehad over overleg, of er nou nog wel of niet een oplossing mogelijk was. Over het ultimatum. Over wie er nou beslist heeft, Den Haag of Polak, over de justitie, over de rol van het Openbaar Ministerie. Eén woord is hier nog niet uitgesproken, alleen Jan heeft een beetje die tendens aangegeven. Het is heel simpel, het is allemaal veel simpeler als wij het hier voorstellen. Waar het om gaat hier, is pure repressie. Pure repressie. Gerechtvaardigde verlangens van de Amsterdamse bevolking. En dat is een zacht woord hoor, verlangens. Want het gaat hier om een eerste recht, namelijk wonen. Dat recht wordt met tanks de kop ingedrukt. Dat heet repressie. Heel simpel. Daar hoef je verder geen justitiële prietpraat of politieke prietpraat omheen te verweven. Dat is gewoon pure repressie. Er zijn mensen in elkaar geslagen. Er zijn mensen mishandeld. En het heeft ook al weken geduurd voordat uiteindelijk deze confrontaties in pagina grote kop in de kranten is verschenen. Er zijn mensen opgepakt omdat ze streden voor een rechtvaardige zaak hun strijd op wonen. Bij politiebureaus, er zijn invallen in huizen geweest. Polak heeft inderdaad een lijntje uitgegooid. Hoe makkelijk wordt het nu om na de grote keizer mijn politieke gezicht te redden in verband met een serie ontruimingen die ik wel laat slagen. We hebben de Shellpanden gehad, we hebben de Safierstraat gehad, we hebben de Tolstraat gehad. En voordat er vrijdag de ME door de krakers verslagen werd, overigens voor de eerste keer in de geschiedenis in Amsterdam dat de mobiele eenheid verslagen werd. Heel belangrijk, dat is belangrijk om te signaleren. Ja, ja, ja. Hè?
Mag ik daar
heeft Nedum nog niet. Er zijn toen al urenlang mobiele eenheidbusjes hebben gepatrouilleerd. Waar zullen ze nu weer ingrijpen? Ja? Het was de Safierstraat, of de Safierstraat, het was toen bij de Vondelstraat. We hebben het pand herkraakt. Polak heeft zich verkeken. Hè? De bevolking van Amsterdam, want het waren ontzettend veel gemotiveerde woningzoekenden die daar de mobiele eenheid hebben bestreden. Want dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet alleen maar als je een kwaad jongen bent, zoals Polak ons graag wil laten geloven. Dat zijn gemotiveerde mensen geweest die allemaal het slachtoffer zijn van die woningnood. Allemaal dreigingen van ontruimingen boven het hoofd. Allemaal hoge huren die ze niet kunnen betalen. Kortom, mensen die gemotiveerd daar met gevaar voor eigen lijf en leden de zaak hebben teruggeslagen. En het politieke van die zaak is duidelijk. Als er op een gegeven moment in een stad als Amsterdam, ja, de terechte verlangens van tienduizenden Amsterdammers niet meer in de hand gehouden kunnen worden. Niet dat de Amsterdammers niet meer voor de gek gehouden kunnen worden met inspraakavonden. Repressief getolereerde kraak en protestacties en noem maar op. Ja. Dan komt er op een gegeven moment een mobiele eenheid, de uiteindelijke manier waarop het beleid in zicht komt uiteindelijk. Dat hebben we gezien, dat zijn het leger en dat is tanks, dat zijn de tanks van Polak. Daar moeten we het over hebben, dat moeten jullie realiseren.
Ja, oké, okay, ik wil nog even...
Want er wordt zo gezegd dat we tevreden zijn dat de woning nog steeds... helemaal niet tevreden dat alleen deze woning bezet is, want dit is maar een voorbeeldje. Het gaat ons om de woningnood in het algemeen. Het gaat om gezinnen die dagelijks ontruimd worden, dat nog steeds gebeurt, vandaag, gisteren. En het gaat ons om buitenlanders, om jongelui, om iedereen. En niet alleen om één pandje in de Vondelstraat. Zo. Nee. Dit is gewoon een voorbeeld geweest. Ja. Laat dit even heel duidelijk zijn.
Ik wil nu Gerard Hamer.
Ik wil er nog wel even nadruk op leggen op dat leger ingezet. Mijn weten is de eerste keer sinds 40-45 dat het leger ingezet is in de stad tegen burgers.
En toen was het
het Duitse leger. Dit is daarvoor nog niet voorgekomen.
Heikelien.
Ja, daar wil ik ook nog wat over zeggen, want nu is iedereen zo tevreden. Hè? Het is goed afgelopen en er zijn geen doden gevallen. Althans niet binnen de barricades.
Nou, 50
en ik vraag me af of we zo tevreden moeten zijn. Want het is aan allerlei toevalligheden te danken, en zeker niet aan Polak, dat het zo goed is afgelopen. Nu was het een handjevol krakers en woningzoekenden tegenover een enorme overmacht. En daardoor waarschijnlijk hebben de krakers toch maar het hoofd in de schoot gelegd tijdelijk. Maar stel nu dat wel op tijd alarm was geslagen. Of stel bijvoorbeeld dat de radio eerder in de lucht was geweest, door wat voor toevalligheid ook. Dan waren er misschien duizenden mensen naar die plaats toegekomen. Dan hadden niet alleen die tanks en die panzerwagens waren binnengereden, maar ook scherpschutters die klaar stonden. Ja. Ook een peloton traangasgranaatwerpers. En ik weet niet wat Polak allemaal nog achter de hand had. En dan was het ter plekke een complete burgeroorlog geworden. En ik denk dus dat we Polak nog wel degelijk kunnen aanspreken op deze ontzettend agressieve manier.
Polak was bijna een moordenaar. Dus.
Hallo jongens, wacht mij even. Nee. We gaan nu even naar een ander punt toe. We gaan niet naar... Wacht, ik wil naar een ander punt. Namelijk, ik wil aan Peter Langhorst vragen het volgende. Er wordt constant naar Den Haag gewezen. Amsterdam kan het blijkbaar niet allemaal oplossen. Nou heb ik twee of drie weken geleden een uitermate beschamend debat. Met name door wat men zegt, dat is niet mijn woorden, maar het zijn wat ik uit de krant heb gelezen, ook door de Partij van de Arbeid. Een hele hoop CPN-moties zijn waar men probeerde de zaak hier in Amsterdam wat beter te regelen, zijn de grond ingeboord. Peter, hoe nu? We gaan nu binnenkort weer een discussie. Gaat het weer zo beschamend worden?
Nou, dat...
Het zijn niet mijn woorden, het is wat ik gelezen heb.
Nou, het zijn wel ook min of meer mijn woorden geweest toen. Ik wil eerst nog één andere opmerking maken. Als er gezegd wordt net van dat iedereen nu tevreden zou zijn. Nou, ik moet zeggen, ik ben dat absoluut niet. Ik ben nog steeds ontzettend...
Geen partijpolitiek.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet, daar gaat het niet, niet om. Maar ik wil niet dat de suggestie gewekt wordt dat iedereen tevreden is. Ik ben het absoluut niet. En ik ben nog steeds ontzettend boos en woedend en machteloos en noem maar op. Ik weet ook niet op welke wijze in het raadsdebat dat nu allemaal verwoord gaat worden. Welke voorstellen er dan zullen komen en wie dan daar ja of nee op zal gaan zeggen.
Waarom hou je dat dan niet mee op? Dat heb ik al zo vaak gezegd. Het wil maar niet doordringen tot dat, die raadzaal in Amsterdam. Als jullie niks kunnen doen, als jullie na 35 jaar, na de oorlog, nog niks hebben bereikt, alleen een veel groter aantal woningzoekenden als ooit tevoren. Waarom hou je dat niet mee op? Waarom kom je niet op de Vondelstraat op de barricade staan? Dat zou je meer sieren, denk ik.
Stop. Luister. De vraag was wat het raadsdebat de volgende keer kan gaan opleveren. Nou, Stan heeft terecht erop gewezen dat er een aantal voorstellen de vorige keer lagen die misschien enigszins de goede richting op zouden gaan. Die moties die hebben het niet gehaald. Die zijn door de CPN, door de PSP en door de PPR ondersteund. Laten we hopen, laten we afwachten en laten we daar ook voor knokken nu. Dat diezelfde moties, dat daar nu wel een meerderheid voor komt. Dat zal je uiteindelijk toch in het raadsdebat,
Wij wachten niet meer op moties van raadsleden die ons de afgelopen zoveel maanden drogen
hebben. Oké, want we houden dus een gedisciplineerde discussie.
Ik wil er toch even op ingaan op wat Peter zegt.
Ja.
Blijkbaar is het enige wat resultaat heeft, dat iedereen zich een keertje de kleren strikt over wat er voor toestanden aan de hand zijn, is als mensen verdomme op een barricade klimmen. Het is als mensen gaan staan waar ze al maandenlang, al jarenlang voor knokken. Er worden al jarenlang moties aangenomen, er wordt al jarenlang geluld. Nou, blijkbaar is het enige wat dan als antwoord komt van ik hoop dat het volgende week niet zo'n verschrikkelijk beschamende vertoning wordt. Nou ja.
Ik moet je erop wijzen, als je zegt er worden al jarenlang moties aangenomen, de moties waar we het nu over hebben, die zijn niet aangenomen.
Dan moet je me toch eens uitleggen waarom die moties die dan volgende week aangenomen worden ineens beter zijn dan de moties van een paar jaar terug.
Nee, ik denk niet dat die moties beter zijn. Ik denk dat het op zich dezelfde moties kunnen zijn. Maar ik denk dat ook bij een aantal andere mensen nu de ogen open gegaan zijn. En dat ze zien dat op deze wijze er in deze stad we er niet meer uitkomen. Maar en dat zal opnieuw de inzet moeten zijn.
Mag ik even, Marieke? Dat was Marieke tegen Peter Langhorst. Ik wilde vragen, wat gaat de rol van de grootste gemeenteraadsfractie, de Partij van de Arbeid, in het komende debat worden? Gaat deze partij nu werkelijk zich inspannen om de woningnood een beetje op te heffen? Of gaan we nu alleen nog maar over law and order praten?
De Partij van de Arbeid heeft nooit als eerste punt law and order gehad en zal het ook nooit hebben. En het is ook nu niet datgene geweest wat we hebben willen doen. Integendeel, we hebben gestreefd met alle mogelijke middelen om op andere manier dit op te lossen. En,
maar waarom dan niet de moties van de CPN gestart?
Ik zal heel duidelijk zeggen waarom een aantal moties niet afgewezen zijn en waarom wij zelf een motie hebben ingediend.
Waarom ze wel afgewezen zijn?
Nou, een aantal moties afgewezen hebben. De motie over het vorderingsbeleid stond en dat ging namelijk in het advies van Langemeijer stond iets heel essentieels. Langemeijer zei, als je wilt gaan vorderen, dat ging toen over de grote keizerraadsdebat, dan moet je dat inpassen in een algemeen vorderingsbeleid. Nou, wat hebben wij gedaan? Er is een beetje lachwekkend over gedaan, maar we hebben gezegd, maak dan een motie waarin je zegt, gemeente, bestuur, kom met een algemeen vorderingsbeleid.
Nee, notitie was het, was geen motie.
Kom met een notitie, kom met een beleid, hebben wij gedacht, als ik me goed herinner, stond die motie voor een algemeen vorderingsbeleid en neem daar ook de grote keizer mee. Want dan is er binnen het gebrekkige juridisch instrumentarium meer kans op. Dus wij hebben heel nadrukkelijk in die motie gezet van die grote keizer moet je er niet bij uitsluiten. Want wat hadden we gekregen? De situatie was dat een aantal mensen zeiden, nou dan moet je nou maar die grote keizer gaan vorderen. Dat was dan afgewezen. Nu heb je tenminste nog enige kans bij de rechter dat in een algemeen vorderingsbeleid dat je dat zal kan lukken. Nou, dat is een bijdrage. Dat is geen papieren
gepraat. Tanks op een gegeven moment. Dat betekende Polak gekozen heeft voor de belangen van de kapitaalsbezitters. Hij had toch...
Laten we even uitpraten, joh.
Ja, nee, maar de vraag daarbij is, en dat is heel terecht, dat Luc zegt dat naast mij.
Het is ontzettend belangrijk dat nu duidelijk wordt waar Polak voor blijkt te kiezen. En Polak blijkt helemaal niet te kiezen voor oplossingen van de woningnood.
Waar is de achterban van de Partij van de Arbeid? Het gewest kiest constant tegen jullie raadsleden. Waar zijn jullie?
Het gewest zal duidelijk zijn dat de motie die in de raad aangenomen is inderdaad een aanzet zal zijn tot een duidelijk vorderingsbeleid. Waarin
Ik zeg met het gebrekkig-instrumentarium, want daar moet veel meer uit Den Haag komen. Die leegstandswet is volstrekt gebrekkig. Ja. Dat je enige
je ook
meer kans hebt.
Klimmen als het
enige meer ja, kans
komen de
hebt.
Helikopters.
Wat? Nou, dat zijn natuurlijk niet de vragen dat ik die van Halko stelde. Van Halko stelde, wat gaat de Partij van Arbeid en Woningbouwbeleid doen? En wat gaat de Partij van Arbeid en Woningbouwbeleid doen?
Ja, concreet.
Doen? En
concreet.
Dat is heel duidelijk,
komende
ik heb dat gezegd.
In het komende debat
zal waarschijnlijk. En het komende debat zal centraal staan de verantwoording van de burgemeester over de ruimgevoerde beleid. Dat zullen wij in het licht van...
centraal staat de woningbeleid. Wat ga je doen? En daar komen we eigenlijk op een punt waar we straks...
Zover mij bekende staat op het ogenblik centraal verantwoording van het beleid. En het woningbeleid, de vorderingsmotie die aangenomen is, komt in de eervolgende raadsvergadering.
Vieze leugens zijn.
Nee. Ja, wacht even. Dat weten we allemaal.
Maar steken binnenkort.
Nee, stil.
Oh, komt hij helpen?
Heren. Kijk, nu breekt de pleuris uit. Dat is altijd leuk. Peter van de Wiel van de PSP is niet aan het woord geweest.
Ik wil even wat zeggen over dat debat wat we gaan krijgen woensdag. Het lijkt me een illusie om te denken dat er dan plotseling allerlei nieuwe oplossingen zullen komen. Want we praten er al jaren over. Ik denk dat een belangrijke zaak die we woensdag uit moeten praten is... hoe is het mogelijk als onder de druk van de actie van de krakers... ondanks de opstelling van beide kanten er toch mogelijk is om redelijk tot elkaar te komen... hoe is het mogelijk dat er dan plotseling door middel van een ultimatum die zaak doorbroken wordt? Is dat een kwestie van dat men teruggeschrokken is van het feit dat het toch mogelijk was om tot overeenstemming te komen... Of zitten er andere zaken achter? Ik denk dat dat een belangrijke zaak wordt die woensdag moet worden uitgevochten.
Nou,
en waar de burgemeester duidelijk zal maken van hoe is het mogelijk dat hij om 1:00 s'nachts zegt van ik heb geen ruimte meer. Hoe komt het dat hij kennelijk dan al de hele zaak gepland heeft, de hele zaak al rolt. Hoe komt dat als blijkt dat er meer dan 48 uur lang eindeloos gepraat is, heel moeizaam tot elkaar en iedereen het erover eens is dat het verschil maar heel klein is. Nou, dat punt zal woensdag uitgevochten moeten
juist,
worden.
Juist, en daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, Radio Amsterdam, nee jongens, wacht nou even. Want aanstaande woensdag zal dat in het gemeenteraadsdebat zal dat duidelijk worden. Dat wordt uitgezonden integraal door Radio Amsterdam. Ik wilde aan Peter van Inge iets vragen, want die staat te wuiven met zijn hand. Hij komt net binnen. Peter, vertel eens.
Ja, zoals wij toch voortdurend trachten alle partijen aan het woord te laten, is het Thijs Lievering vandaag gelukt om contact te krijgen met de heer Van der Linden.
Kop nou toch eens.
Ik denk dat het toch best even interessant is hoor, ook voor de krakers om even te luisteren. Dat Thijs Lievering is het gelukt om vandaag met de heer Van der Linden contact te krijgen.
Dat is de man die panden aan de vonden staat.
Ja. Het is eigenlijk dus een beetje twijfel of dat nou nog een juridische eigenaar is of niet. Een van zijn BV's blijkt daar juridische eigenaar van te zijn. We zijn door de heer Van Linden uitgenodigd vanmiddag tijdens een e-commerce bij hem op bezoek te komen. Hebben we gedaan. Omdat we ook nog wat andere dingen wilden regelen. Onder andere morgen voor de klaaglijn. Maar hij gaf ons ook een memorandum. Zoals hij ziet hoe de woningnood in Amsterdam zou moeten worden opgelost. Hij heeft... Nou, dan moet je niet lachen. Dat is gewoon een serieuze poging van deze meneer.
Ja, nou ja.
Nou, van deze meneer, dat maakt het mij uitzien.
Dat zijn 6 A4 velletjes van de heer F. Verlinden. De dato 5 maart betreft ideeën voor de toekomst met betrekking tot het oplossen van de problemen met krakers en de gemeente. Ik lees niet helemaal voor. Ik heb een paar dingen aangestreept. Ten eerste op korte termijn in overleg met een paar leidinggevende mensen onder de krakers op neutraal terrein.
Er staan geen leiders.
Ja, als ik even door mag gaan. Op neutraal terrein, zodat ik, en dat is het heer Van Linden, niet in mijn eentje tegen 50 man moet schreeuwen in een kraakpand. Wacht even.
Probeer het te begrijpen. Even.
Dan hoef ik niet te schreeuwen.
Je kunt hier de mentaliteit van deze man proberen te begrijpen. Dus wees even stil.
Ik lees alleen SEC voor. Neutraal terrein, hij erkent ook Stad Radio Amsterdam eventueel als neutraal terrein. Zoals eerder Walraven en Mucht dat hebben gezegd. En ik geloof ook de krakers dat die het daarmee eens zijn. Ten tweede, redelijkheid vragen van krakers om zelfstandig een kraakpunt te verlaten. Als de eigenaar gaat verhuren, verbouwen of verkopen. Zonder dat de panden uitgebroken worden en smerig worden achtergelaten. Ten derde, zo nu en dan een lege huurwoning aan een aantal alleenstaanden mogen verhuren. Buiten de richtlijnen van het GDH en voor de vastgestelde huurprijs voor de betreffende woning. Bijvoorbeeld een vierkamerwoning aan 2 echtparen of 2 partijen die samenleven mogen verhuren. Geen kort gedingen meer met krakers, maar overleg met elkaar. Als een pand voor kortere of langere tijd leeg moet staan, zodat desnoods voor kortere of langere tijd gratis onderdak kan worden verschaft. Een voorgestelde leegstandswet, waardoor het pand slechts een half jaar mag leegstaan, is onzin als het gebouw bijvoorbeeld verbouwd moet worden, want het verkrijgen van een bouwvergunning duurt al meer dan een half jaar. Het woningprobleem hoeft geen probleem te zijn. Ten eerste, er zijn in Amsterdam circa 40.000 woningzoekenden. Ten tweede, ik heb vernomen dat circa de helft, dat zegt de heer Verlinde nog steeds, ik heb vernomen dat circa de helft op kamers woont en de helft een andere woning zoekt, maar reeds een woning heeft. Het gehele woonprobleem in Amsterdam oplossen kost circa 1 miljard gulden. De overheid behoeft alleen maar een rendement te garanderen dat aanvaardbaar is voor de institutionele beleggers, zeker nou ja, gemeenten.
Dat is veel te ingewikkeld.
Nou, ik ga even door, jij hebt gelijk. Een jaarlijks tekort van de Rijksoverheid voor een oplossing van het gehele Amsterdamse probleem kost op jaarbasis wellicht niet meer als 10 miljoen à 20 miljoen gulden. Nog een paar dingetjes even, ja?
Fluitje van een cent dus.
Ja, ten eerste, er zijn patenten, nu komen wat concretere oplossingen. Er zijn patenten in omloop van prefabhuizen, die prefab moet ik eigenlijk zeggen, hè? Die slechts enkele duizenden gulden kosten en waarvan er per dag tientallen kunnen worden neergezet. Ten tweede, er zijn voldoende kantoorpanden en andere bedrijfspanden die ingericht kunnen worden voor jongerenhuisvesting. Ten derde, een delegatie van verstandig denkende en handelende krakers zou mee kunnen helpen die problemen op te lossen. En ten vierde, de terreinen die de gemeente nodig heeft kunnen tijdelijk beschikbaar worden gesteld. Bijvoorbeeld in het Westelijk Havengebied, Bijlmermeer en andere delen, bijvoorbeeld Amsterdam-Noord. Dit geeft ook werkgelegenheid aan de bouwvakkers. Nog, ik ben zo klaar, ja?
Ja,
ja,
okay.
Ja nou is het mooi.
Ja, maar wacht
eens.
Ik
wil even dan afsluiten, ja. Laat de gemeente zich realiseren dat voor de prijs van de rellen, hè, met het ingrijpen enzovoort, wellicht 10 jaar lang 100 woningzoekenden via een normale huurovereenkomst in bedrijfspanden onderdak hadden kunnen vinden. Al worden de huurinkomsten niet volledig
prachtig,
door de krakers
gelegd, nee,
is het
niet
nog
meer,
altijd
niet
de goedkoopste methode om op deze wijze te doen. Dat is het.
Fantastisch, bravo. Applaus! Applaus! Bravo. Alweer een meneer die de jongerenhuisvesting en de huisvesting in het algemeen in Amsterdam oplost. Meneer Berends ook, die had binnen enkele dagen gereageerd op meneer Schaefer. We hebben er nog steeds niet van gehoord. Geen saillante details. Je ziet toch waar ik mee bezig ben. Wie is meneer Verlinde? Pietje.
Ja, ik heb een heel mooi verhaal over meneer Verlinde, maar ik wil heel even ingaan over de jongerenhuisvesting.
Dat is de man die dit notaatje geschreven.
Over de mooie verhalen die meneer Schaefer naar voren bracht, dat er dit jaar 900 wooneenheden voor jongeren zouden worden gerealiseerd. Er zijn bij het Rijk zijn ingediend 18 projecten ter waarde van 10 miljoen, waarbij de oude projecten van de gemeente die veel te duur waren, die niet door konden gaan, die zijn door Brox is de 10 miljoen beschikbaar gesteld om die projecten toch door te laten gaan. Wat is er nou gebeurd? De zaak moest voor 1 maart moest de zaak klaar zijn. En het Rijk heeft gezegd van Amsterdam, je kan de kleren krijgen, je krijgt je 10 miljoen niet. Want jullie leveren flutprojecten in. En van de 18 gaan er met 6 door. Maar nu gaan we even verder.
Wie is meneer Verlinde nou?
Even over op meneer Verlinde. Wie meneer Verlinde is, weet ik niet. Hij heette Frans. En hij woont in Vinkeveen. Maar wat wel leuk is, als je een beetje gaat zoeken in kadaster en bij andere bronnen van gegevens, kom je bij Verlinde Beheer BV op de Oranje Nassaulaan nummer 19. Verlinde Vastgoed BV, Oranje Nassaulaan nummer 19. Ik zal het even heel kort houden. Je komt op Toco Pro BV, welke de eigenaar is van het bewuste pand Vondelstraat Konst en Huygensstraat. En ook Vondelstraat 59, wat ontruimd moet worden. Het leuke is dat meneer Vondelstraat 59 vroeger eigenaar was van meneer Jonk, die CBH Vastgoed BV had. Verder te gaan op de BV's. De Oranje Staten BV. De Oranje Staten BV. De Nassau Staten BV. De Vestrago BV. De Okia BV. De Romei BV. En de Robert BV.
Goeiedag.
Ik ben een turfer geweest. Ik kom op 12 BV's. Die mensen die bezitten niet tientallen, niet honderden, maar duizenden woningen. In de Polderweg, Linnaeusstraat, Mercatorstraat, Torenstraat, Vespucciestraat, Shackletonstraat, Jan van Galenstraat, James Cookstraat, Hoofdweg. Allemaal zaken die horizontaal verkocht worden. Meneer Verlinde, die bezit 20 pensions in Amsterdam, waar hij gemiddeld 8 gulden per persoon per dag vangt. Totaal heeft hij een kleine 800 mensen in zijn pensions, wat hem oplevert 6.866 gulden van de sociale dienst per dag. Als je het even uitrekent, kom je op de 2,5 miljoen per jaar, wat meneer Verlinde met zijn pensions, waar die dekens en lakens en weet ik van wat voor onderhoudskosten, verschrikkelijk veel werk en verschrikkelijk veel onkosten aan zijn pensioen zet om die arme buitenlanders te huisvesten.
Ja,
vangt die 2,5 miljoen, vangt die man per jaar. Ja,
en die meneer komt met een notitie.
Waar praten wij nu over? Het gaat hier om de zaak van het groot kapitaal. Het gaat hier om de zaak dat de BMW en dat het kapitaal en dat de mensen met de poen, de speculanten in rij, hier beschermd worden. En een mooi verhaal van meneer Wolfensperger dat zeker meneer Badstra een pand zou kopen van de Project Prom BV, weer een andere BV. Ik bedoel, begrijp het zelf maar.
Ja. Nou, dat betekent dus dat... maar de mooie notitie en blijkt die meneer toch heel anders te zijn.
Zou die meneer Verlinde misschien nog even aardig om te weten. Die, op de hoofdweg staan een stuk of 12 woningen van hem leeg. Die heeft voor zijn renovatie en het voor appartementsgewijs verkoop op de hoofdweg een hypotheek gehad van de spaarbank voor de stad Amsterdam. Daar hebben wij als Amsterdammers allemaal zegeltjes voor gespaard thuis.
Gaat meneer Verlinde uitleggen in de klaaglijn hoe dat...
We willen meneer Verlinde niet horen, man.
Meneer Verlinde heeft 5 miljoen hypotheek gekregen in augustus 1979 van de Nederlandse kredietbank en de financieringsmaatschappij de Utrechtse, gevestigd in Amsterdam.
Ik wilde aan Roel Walraven vragen van de CPN. Roel, ik wilde je vragen, desondanks komt de Wolfensperger van D66 komt met een verhaal dat hij in overleg is, of weet ik weet het eigenlijk niet precies. Maar hij had al 2 maanden overleg en daar moesten allemaal mensen uit brandgevaarlijke pensioens. Is de gemeente bezig met speculanten of zo?
Nou, dat is voor alle raadsleden is dat een volkomen verrassing geweest. Vorige week donderdag is in de commissie nog gesproken over de allocatie van de Vondelstraat. Er was niets aan de orde, er is niets over deze zaak gezegd. Plotseling als een duveltje uit een doosje komt daar tevoorschijn dat het pand mogelijkerwijs gehuurd zou worden voor brandgevaarlijke pensioens. Dus dat is een volkomen... Daar weet niemand iets van af. Dat komt zo midden in zo'n gebeurtenis, komt dat plotseling op tafel. Niemand weet ook hoe hard dat is, hoe dat precies zit. Dat is volkomen duistere affaire die hier speelt.
Nou, ik wilde het onderwerp een beetje verleggen. We zijn de laatste 10 minuten gaan we in. We hebben de Vondelstraat gehad. We gaan de Grote Keizer nog krijgen, hoewel het er eigenlijk al is. We gaan de Boetselaarstraat, de Van Beuningenstraat, we gaan de Kinkerbuurt hebben. Overal waar ontruimd moet worden. Nou, bij de Vondelstraat moesten de tanks aan te pas komen. Ik vraag me af, en dat vraag ik echt in gemoede af. Meneer Klaassen, wat moet er nou komen?
Ja, wat er nu precies moet komen, weet ik niet.
We hebben al tanks gehad.
Ja, luister, ik vind het echt een beetje... alweer voor zover ik het nu kan beoordelen en ik heb alle gegevens niet gehad. Ik vind het feit dat die barricades zijn opgeruimd met groot materiaal. Want ik denk dat het weinig verschil maakt of dat tanks zijn of grote bulldozers.
Oh nee, nee.
Je zult eronder, hè?
Hoe praat ik het goed?
Hey, Jan Bosman. Jan Bosman. Ja, maar als u gaat zeggen dat bulldozers hetzelfde zijn als tanks, dan denk ik van de man is in de war.
Nee, dat mag je wel denken. Maar als je tegen mij zegt, we hebben dat gehad, we hebben tanks gehad, hoe nou verder, dan mag ik dat wel even zeggen. En ik heb de dat beoordeel ik dan zelf. En ik. De raad heeft vorige keer over die woningnood gepraat en we hebben gezegd en we hebben erop aangedrongen en dat is al ik weet niet hoe lang aan de gang. Kom in godsnaam met een vorderingsbeleid, nou dat moet belangrijke maanden Den Haag komen, maar kom ook, en dat is wel het pakje aan van Amsterdam, met een snel vergunningenbeleid. Want het is een feit dat wanneer je een huis wil bouwen, dat je er jaren over moet doen voordat je die vergunning krijgt. En dat is... Ik heb het over bouwvergunningen. En
Die... Waarom krijgt een speculant binnen 6 maanden? Waarom krijgt een sociale woningbouw in de dappere buurt doet er 2 jaar over om een bouwvergunning te krijgen?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gehoord dat een, wat jij dan zegt, een speculant zo snel een vergunning heeft gekregen.
Oh nee.
Hou daar je mond dan.
Jan Bosman.
Even over die tanks. Er is verschil tussen een tank en een bulldozer. En iemand die dat niet weet, die ga ik het niet uitleggen. Boem. Net zo goed als ik niet over het kwesties van Verlinde in zal gaan, dat is te maf om los te lopen, dat is zonde van de zendtijd. Waar ik even op in wil gaan is dit, als we nu toch over tanks hebben. Er zijn brieven uitgegooid, ondertekend door de burgemeester. Daarin stond, pleeg geen verzet, op woorden van gelijke strekking, want de kolonne rijdt door. Want de kolonne rijdt door. Dat is een moordaanslag. Dat mag ik heel even, meneer Walraven, want u bent eigenlijk natuurlijk ook verantwoordelijk. Nou, u zit hier wel propaganda te maken.
Maakt niet uit.
De kolonne rijdt door, betekent een potentiële moordaanslag. Want als ik in mijn autootje naar een voetganger roep, ga je weg, want ik rijd door. En ik rijd door, ik rijd hem ondersteboven, krijg ik wel op mijn falie. Waarom de burgemeester niet? Hij ondertekent dit bevel. Ik wil weten wie dat bevel heeft gegeven. En ik wil weten hoe het werd uitgevoerd. En ik wil dat snel weten.
Johan.
En niet alleen ik. Dat wil de hele kraakbeweging. Nee, dat wil de hele Amsterdamse. Dat wil de Nederlandse bevolking weten.
Wacht, Johan.
Nou, juist.
Hier komt de Partij van de Arbeid aan het woord.
Nou, ook wij willen weten welke middelen en welke overwegingen de burgemeester ertoe geleid hebben om van tanks, overigens ik moet erbij zeggen dat het genietanks waren die uitdrukkelijk geen wapens hadden. Dat genietanks...
Dat ligt u! Er stonden mitrailleurs op!
Ze hebben geschoten, in de lucht dan wel, maar ze hebben geschoten.
Ik heb gehoord genietanks, maar goed, als dat zo is,
wapens,
als dat zo is, Jan Bosman, als die tanks bewapend waren, als er kanonnen op stonden, dan veroordeel ik dat, want ik vind dat dat niet nodig was. Maar, ik zal nou even uitspreken, ik wil ook inderdaad van de burgemeester weten welke redenen geweest zijn, welk materiaal waarom ingezet is. En dat zal in die notitie die burgemeester gaat maken naar voren moeten komen.
Stan, kan ik even iets aan toevoegen?
Van de Berg. Ja, ik wou even wat zeggen. Stan vroeg, hoe moet het nu verder in het vervolg? Daar is vanmiddag een gedeelte van een antwoord op gegeven in de gemeenteraadscommissie voor volkshuisvesting, waar de ontruiming van een groot aantal woningen in de Oosterparkbuurt aan de orde was, op de hoek van de Vrolijkstraat en het Ieperplein. Daar heeft meneer Ten Haven van Democraten 66 letterlijk gezegd dat ook in de Oosterparkbuurt, als de krakers niet verdwijnen, op precies dezelfde manier ontruimd zal moeten worden als nu in de Vondelstraat gebeurd. Dus dat is niet tegengesproken door de PvdA en het CDA. Dus dat is de manier waarop deze gemeenteraadsleden door willen gaan kennelijk.
Mag ik de Partij van de Arbeid hierop horen?
Vondelstraat is, en de Partij van de Arbeid heeft zich daar uitdrukkelijk ook andere partijen, is niet ontruimd. Wat gebeurd is, en luister nou, de Vondelstraat is niet ontruimd. De burgemeester in het overleg wat geweest is en andere gemeenteraadsleden kunnen dat bevestigen. Dat stond in de loop van vrijdag, zaterdag en zondag niet vast. Er is, ik zeg het misschien maar een beetje zoals het is, door de strot gedrukt dat wij daaraan vasthielden. Dat is uiteindelijk eruit gekomen. En als Den Haven zegt, ik weet niet of dat waar is, dat op ook andere straten... Ja. Dat is gelogen, goed.
Ja. En ik heb al gezegd dat het ons helemaal niet interesseert dat alleen de Vondelstraat niet ontruimt. Dus het gaat er ons om dat het nog elke dag ontruimd wordt. Het ging ons niet alleen om de Vondelstraat. Het gaat ons om al die ontruimingen die dagelijks plaatsvinden. Het gaat ons om al die woningzoekenden die nog dagelijks in het rotzooi zitten. Elke dag.
Ik wil eindigen met Marieke. Marieke,
en voor tijd dat Polak maar eens opstapt.
Marieke, een van de dingen. Wat heeft de kraakbeweging nou geleerd aan de Vondelstraat? De Grote Keizer.
Nou, als het al niet duidelijk was. Het inzetten van de ME, het afbreken van overleg, het verraaien van het overleg. Het wordt hier voorgesteld door mensen van politieke partijen, door allerlei mensen die daar omheen zitten. Alsof het een incident is, alsof het een keertje fout is gegaan. Maar dit is structureel. Hier wordt een keuze gedaan voor het behartigen van bepaalde belangen. Ik vind dat bij alles wat de gemeenteraad verder maar bedenkt aan leuke papiertjes, dat ze zich eerst maar eens af moeten vragen voor wie ze nou structureel wensen te kiezen. En ik hoop dat als ze niet met concrete dingen komen, dat ze dan ook de moed hebben om de consequenties te trekken en ook voor de panden gaan staan.
Maar Marieke, nee, ik bedoelde eigenlijk, wat hebben de krakers zelf ook geleerd? Solidariteit,
Nee, dat soort
nou,
dingen.
Solidariteit, ja, inderdaad. We hebben wel gemerkt dat we alleen op elkaar kunnen vertrouwen. En dat doen we dan ook.
En we kunnen ontregelen. We kunnen een heleboel ontregelen.
Hoe bedoel je? Vertel eens.
We kunnen een heel stelsel ontregelen. We komen met leuke plannen. En dat begint bij hele eenvoudige zaken. En ze horen er nog meer van. Maar de vraag, wie heeft het bevel gegeven, blijft staan en moet beantwoord worden.
Maar Jan, dus de Vondelstraat is niet een incident. Er gaat meer komen.
Nee, het is zeker geen incident. Het is onderdeel van de strategie. Maar het bevel tot een moordaanslag moet uitgezocht
goed,
worden.
Dat is het einde van dit journalistenpanel. We zijn er morgen weer tussen 12 en 1. Tot dan. Dag.
Telefoon. Dat klopt, meneer Kraaiveld.
Ja, ik ben hier.
Goedemiddag. U bent, als ik het helemaal goed begrepen heb, hoofd van het bureau Voorlichting Verzekeringen in Utrecht.
In Den Haag.
Ja. Ah, zie je wel.
Dat maakt niet veel verschil.
Maar u bent op het moment in Utrecht.
Ik zit in Bilthoven.
In Bilthoven, ja, klopt.
En ik zat daar
kloppen. Ik zit daar niet op mijn eigen kantoor, maar op een ander kantoor. En ik wist niet dat men daar tussen de middag de telefoon uitschakelde. Maar daar kwam ik na een kwartier achter.
Ja.
En ik heb toen even contact met u gezocht.
Ik ben blij dat u aan de telefoon hebben.
En ik spreek met meneer Van der Boom.
Van der Boom.
Ja, uitzeker.
Het is niet zo'n beste lijn, dus ik zou u beleefd willen vragen om lekker dicht in de horen te praten. Dan kunnen wij u goed verstaan.
Ja, ik zal er wat extra volume in maken.
Heel fijn. Ik heb in de inleiding gezegd dat het zeer waarschijnlijk is dat de schade die door particulieren is geleden in de buurt van de Vondelstraat, ik denk dan aan auto's, ruiten, et cetera, dat die zeer waarschijnlijk wel door de verzekeringsmaatschappijen wordt vergoed. Dat is helemaal juist?
Nou, daar moet ik wat kanttekeningen bij plaatsen. En dat doe ik dan maar toch met wat uitvoerigheid. Dan wil ik eerst heel nadrukkelijk de formele positie van verzekeraars hier schetsen. Namelijk, bij autoverzekeringen en bij brandverzekeringen die hier aan de orde zijn, daar is heel nadrukkelijk, en daar is geen enkele twijfel over, is heel nadrukkelijk uitgesloten schade als gevolg van molest. En het is evenmin aan twijfel onderhevig dat wat in de afgelopen dagen in Amsterdam heeft plaatsgevonden, dat juridisch gezien valt onder deze molestuitsluiting. Namelijk, de verzekeraars die hebben gedeponeerd voorwaarden en definities. En een van de uitgesloten elementen van molest is het evenement oproer. En dat wordt in de definitie als volgt omschreven. Oproer is een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag. En binnen de verzekeringsmaatschappijen is men overtuigd dat formeel gesproken de gebeurtenissen van de afgelopen dagen inderdaad aan onder deze kwalificatie vallen. Dat is nu even, zeg maar, mijn eerste formele uitgangspositie. Nu is uw vraag, verwacht u dat verzekeraars hier zullen betalen? En daar kan ik dan een wat vriendelijker geluid laten horen. Waarbij ik overigens voorop moet stellen dat de beslissing hierover natuurlijk voorbehouden is aan de betrokken maatschappijen. Hè, die moeten in vrijheid aan de hand van hun polisvoorwaarden en hun clausules en de feitelijke situatie kunnen beslissen wat ze doen. Maar ik heb de afgelopen dagen heb ik veel contact gehad met verzekeraars. Men heeft zich daar in organisatieverband nog niet over uitgesproken, maar in persoonlijke en informele contacten met verzekeraars heb ik de stellige indruk gekregen dat wanneer de zaak niet verder escaleert, en dat zeg ik met nadruk, dat is bepaald een voorwaarde, dat men dan geneigd zal zijn om deze zaken soepel te bekijken. In die zin dat men toch niet graag zou zien dat onschuldige slachtoffers van deze gebeurtenissen, mensen die toevallig hun auto daar in die omgeving hadden staan en die zwaar beschadigd terugvonden, die zou men toch niet graag het slachtoffer willen laten worden van deze gebeurtenissen. Maar ik herhaal met nadruk, daarbij is wel bepaald een voorwaarde dat deze zaak dan ook een incidenteel karakter blijft dragen en niet verder zich gaat ontwikkelen, niet verder gaat escaleren. Dan zal men, vrees ik, toch wat scherper kijken naar de juridische positie.
Ja, meneer Kraaiveld, u heeft gezegd dat de beslissing natuurlijk ligt bij de verzekeringsmaatschappijen zelf.
Ja.
Maar men streeft er wel naar om zo eensgezind mogelijk op te treden?
Dat is natuurlijk altijd plezierig om dat te doen. Daar streeft men zeker naar. Omdat het natuurlijk erg vervelend is wanneer maatschappij A een positief standpunt inneemt en maatschappij B een negatief standpunt. Ik weet van een aantal maatschappijen dat zij al besloten hebben om wanneer er claims komen, om die maar dan echt uit coulance overwegingen te betalen. Ik denk, maar ik kan me daar niet natuurlijk sterk voor maken. Ik kan alleen de verwachting uitspreken dat dat in overwegende mate wel zal gebeuren. Maar uiteindelijk, ik kan niemand binden. De verenigingen kunnen niemand binden. Het blijft een beslissing van de betrokken maatschappijen. Maar er is wel een duidelijke tendens merkbaar om onschuldige mensen van deze gebeurtenissen niet het slachtoffer laten worden. En ik verwacht dus wel dat, vooropgesteld weer, dat dit een incident blijft en zich niet herhaalt, hetzij daar, hetzij op een andere plaats of verder uit de hand loopt, dan verwacht ik dat over het algemeen men toch een willig oor zal vinden bij zijn verzekeringsmaatschappij wanneer men zijn schade claimt.
Ja, want hoe het ook afloopt, we kunnen zeker de mensen aanraden om in ieder geval met de claim te komen.
Dat in ieder geval. Waarbij ik nog even een verschil wil maken. Wat de auto's betreft, dat is voor mij dan wel duidelijk, maar misschien niet voor iedereen. Het maakt natuurlijk wel verschil of je auto is verzekerd op basis van uitsluitend wettelijke aansprakelijkheid, dan wel op een zogenaamde all-risks-verzekering, die dus ook het casco dekt. Nou, wanneer je alleen een WA-verzekering hebt, een WA-verzekering dekt namelijk de schade die door de schuld van de bestuurder aan derden wordt toegebracht.
Ja.
Daar is hier natuurlijk geen sprake van. Deze mensen zullen dus niet hun schade kunnen claimen bij de verzekeringsmaatschappijen. Dan zult u vragen, wat moeten die dan doen? Ja, die hebben theoretisch een claim op de schuldige dader. Wie is die dader en kun je die achterhalen? Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker.
Dat lijkt me moeilijk.
Mensen die schade hebben, doen er verstandig aan die te melden bij een verzekeringsmaatschappij. Mensen die alleen een WA-verzekering hebben op een auto, ja, die zullen moeten trachten daarvoor de schuldige aan te wijzen en die aansprakelijk te stellen. Maar dat zal geen eenvoudige zaak zijn.
Nee, maar moeten ze dan sowieso die claim bij de maatschappij leggen, al hebben ze WA? Als er een schuldige wordt gevonden?
Tenzij men een rechtsbijstandverzekering heeft, een rechtsbijstandverzekering die verschaft dus juridische hulp aan verzekerden bij het realiseren van hun schadeclaim. Wanneer men die heeft, dan zou men natuurlijk de hulp van de verzekeraar daarbij kunnen inroepen. Heeft men alleen een WA-verzekering voor auto, dan kan de verzekeraar daar geen rol in spelen en zal men zelf moeten zoeken wie men daarvoor verantwoordelijk kan stellen.
Ja, nog één vraagje tot slot, want ik vind het nu ook een beetje ingewikkeld worden.
Ja.
Is het misschien zo dat de maatschappijen nog meer een voorlichtende taak op zich kunnen nemen dan normaal in dit uitzonderlijke geval? Ik kan me voorstellen dat mensen op dit moment met al die rare omstandigheden niet precies weten waar ze nou aan toe zijn.
Dat is het, u hebt gezegd terecht, het blijft natuurlijk een vrij complexe zaak voor mensen die hier niet mee te maken hebben. Dat is ongetwijfeld zo. Ik hoop eigenlijk dat dit gesprekje, dat er misschien toe kan leiden dat mensen iets meer zicht krijgen op hun rechten, althans op mogelijkheden om hun schade vergoed te krijgen. Ik denk dat in het algemeen het advies moet zijn om de schade aan te melden. Dan kan ik alleen maar hopen dat men daar dan een willig oor vindt bij zijn verzekeraar. Zij het, dat wil ik graag nog herhalen, zij het dat die verzekeraar bepaald met goed recht zich kan beroepen op het karakter van oproer dat hier in deze gebeurtenissen aanwezig was.
Ja, dat is heel duidelijk. Meneer Krijveld, ik hoop dat zowel voor de verzekeringsmaatschappij als natuurlijk voor al die mensen die schade hebben geleden bevredigend opgelost wordt.
Ja.
Ik dank u voor de informatie.
Ja, graag gedaan.
Dag meneer Krijveld.
Pensions al eens kritisch bekeken en toen ontdekt dat Project Prom BV na een belachelijke rekenfout haar rekenmodel veranderd heeft door op alle kamers één persoon extra toelaatbaar te achten. Vijfde vraag. Denken BMW overigens dat het huisvesten van meer dan 70 personen op 20 kamers van in totaal 500 vierkante meter geen brandgevaarlijke situatie met zich mee zal brengen? Zesde vraag, kunnen BMW mededelen hoeveel van de in totaal 20 pensions van de firma Verlinden BV in Amsterdam brandgevaarlijk zijn? En hoeveel verdient deze firma in totaal aan de woonellende van Amsterdammers? Laatste vraag, wanneer beginnen de onderhandelingen met de huidige krakers over de bestemming van het bewuste pand? En denken BMW naast huren of kopen ook aan vorderen van het pand? Aldus de vragen van Peter Langhorst. Herhuisvest, omdat er op het Ieperplein duidelijk sprake is geweest van gemeentelijk wanbeleid. De ambtelijke projectgroep gaat nu de komende anderhalve maand bekijken in hoeverre er mogelijkheden tot herhuisvesting bestaan. De gekraakte panden zouden volgens de gemeente in de maand mei moeten worden gesloopt.
slachtoffers van de woningnood. U kunt zaterdag ook uw mening geven over de verslaggeving van Stad. Bel tussen 5 en 6 719071. Zaterdagmiddag, allemaal Amsterdamse Mensen Magazine.
Nog een mededeling over dat magazine van aanstaande zaterdag. Alle mensen die daar een uitnodigingskaart voor hebben ontvangen, worden uitgenodigd om 2 weken later langs te komen. Dit programma van aanstaande zaterdag is namelijk tevoren op band opgenomen. En dat in verband met allerlei praktische omstandigheden. Over 14 dagen, vanaf zaterdag gerekend dus, over 14 dagen bent u dan weer van harte welkom bij het live programma. You've got a lot. In het woongroepencafé Betaniënstraat 20 een themaavond vanavond van die vereniging. Veel informatie over praktijkervaringen en ook over het kraken van woonruimte en de eventuele mogelijkheden tot legalisering. Discussiebijeenkomst, geen nieuwe koude oorlog, geen nieuwe kernwapens. Vanavond in de vakbonden en vandaag stond Amsterdam in het teken van acties voor Club Buurthuizen Jongerenwerk. U hebt er vanmiddag tussen 12 en 1 een heleboel over kunnen horen. Ook georganiseerd door de werkgroep Jongerenhuisvesting van het opbouwwerk in Amstelveen. Tot 10 uur vanavond kunnen alle Amstelveense jongeren die dat nodig vinden, vanaf 18 jaar dus, zich melden als woningzoekende. En dat gebeurt op verschillende plaatsen in Amstelveen. U kunt informatie daarover krijgen op het telefoonnummer 4516145 1614. En dat is voor Amstelveense jongeren boven de 18. In verband met die acties van het clubhuiswerk en dergelijke is de vergadering vanavond van de huurdersvereniging Kinkerbuurt, die is verplaatst van het buurthuis De Havelaar naar het Dirk van Nimwegen Centrum, Borgerstraat 52. En het begint nu niet om 8 uur, maar om 8:15.
Via de FM-band op 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars. Morgen is het Internationale Vrouwendag. Het motto is deze keer Vrouwen eisen betaald werk. We praten er straks over door. Steeds meer buurten zeggen het vertrouwen in het gemeentebestuur op. De Tweede Kamer stelde gisteren het debat over de buitenlandse werknemers voor de zoveelste keer uit. Een reactie straks uit de Mozen en Aaronkerk. En om 12:55 spelen we de derde prijsvraagronde van Annie. Dat zijn de onderwerpen tot 1:00 op Stad Radio Amsterdam. De rol die BMW hebben gespeeld rond de gekraakte panden aan de Vondelstraat, Constantin Huygensstraat, lijkt steeds duisterder te worden. Even terug in de geschiedenis. Volgens wethouder Wolfensperger van Herhuisvesting zou die al ver gevorderd zijn met de bestemming van de gekraakte panden. De woningen zouden, volgens deze D66er, gebruikt gaan worden voor de opvang van mensen uit brandgevaarlijke pensions. Met dit verhaal overdonderde Wolfensperger zaterdagavond laat de aanwezige raadsleden en zijn collega-wethouders. Merkwaardig aan dit verhaal is dat nu uit geheime stukken blijkt dat op 26 februari het grondbedrijf een lijst met panden opstuurde naar de stuurgroep huisvesting alleenstaande en tweepersoonshuishoudens. Op die lijst staan ook de gekraakte woningen aan de Vondelstraat, Constantin Huygensstraat. Op welke gronden wethouder Wolfensperger deze panden nu ineens claimt, is volkomen onduidelijk. Volgens de heer Kalmau, adjunct secretaris van de stuurgroep HAD, is het een rare zaak. Foute coördinatie.